Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen. Zo voel ik.
Zomerstop. Het seizoen zit erop. In Amsterdam regent het een beetje. Zoals dat bij het begin van de zomerstop goed past. Welkom bij Brani. De podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Het is niet de laatste van het seizoen, want volgende week hebben we er nog eentje voor je. Maar het was wel de laatste wedstrijd van Ajax 1 dit weekend. Daar gaan we natuurlijk niet te veel bij stilstaan. Want het zijn niet zulke hele belangrijke wedstrijden. Hè, die laatste van het seizoen als de titel al binnen is. Hou jij eigenlijk van de zomerstop, Dick Sintony? Of ben je een zomerstop-hater?
Nee, ik ben niet een zomerstop-hater. Ik vind het ook wel fijn dat er even een periode gewoon niet gevoetbald wordt. Alhoewel, we krijgen nog die Nations League natuurlijk van interlandvoetbal.
Ja.
Er wordt er ook allemaal weer achteraan geplakt om die vakanties voor die spelers nog korter te maken. Ik vond het vroeger ook altijd wel lekker, weet je wel. Dan zo'n lange hete zomer en dan weer uitkijken naar de eerste oefenwedstrijden. Zo. Ik ben voor zomerstop.
Ja, ik ook. Dick Sintony van het Parool hoorde u aan het woord. Bademba Barry van Ajax Showtime. Zomerstopliefhebber?
Jawel. Ik moet zeggen dat ik er in de winterstop iets meer aan toe was. Toen ging Ajax van heel goed steeds verder afglijden. Dus had ik zoiets van, het is wel goed om eventjes een maandje niks te hebben. Nu heb ik dat iets minder, maar ik ben wel toe aan in alle opzichten een verse start met Ajax.
Ja, toch? Ja. Dan willen we het alleen nog even weten van Sam Planting. Sam Planting is van de partij. Wat leuk dat je er bent, Sam.
Hoi Menno.
Hey, een tijdje geleden.
Ja, zomerstop. Ja, de plekken waar ik werk in de voetballerij, dat is gewoon een 12 maanden industrie geworden. Dus ja.
Jij kunt helemaal niet zomerstoppen, schat ik in.
Nee. Dus ik denk wel dat het is altijd wel zo dat het toch slecht bewaarde geheim is. Dat voetbal wel gewoon altijd in die laatste twee reguliere maanden. Ja, je hebt de spanning en je hebt dus ook teams die boven zichzelf uitstijgen. Dat zag je nu in de degradatiestrijd. Maar het voetbal wordt natuurlijk qua gemiddeld niveau niet beter of zo gaandeweg het seizoen. Ja. Dat wordt natuurlijk minder, omdat het is een slijtageslag. Dus ik denk dat de zomerstop zeker nodig is. Ik denk ook dat de zomerstop veel langer zou moeten zijn dan die nu is. Maar ja. Er moet geld verdiend worden door de...
Ja. Onze podcasts worden wel steeds beter. Dus het gaat ook heel ver uit elkaar lopen zo tegen het eind van het seizoen.
Ja, daar houden ze dus geen rekening mee. Hè?
Ja, precies. Dan moet het ook goed om daar eventjes dan weer... om dat voetbal weer een beetje de kans te geven... om ons niveau eigenlijk om daarbij bij aan te pikken. Dan zijn we aan het begin van het nieuwe seizoen weer op hetzelfde level. Even Vitesse-Ajax. Ik moet nu zelfs, merk ik, even een seconde nadenken... wat ook weer de uitslag was. Maar eigenlijk lijkt het me leuk als jullie nou allemaal één ding zeggen... wat je is bijgebleven aan die wedstrijd. Dan kunnen we hem op die manier afdoen. En dan beginnen we gewoon weer eens bij Dick.
Nou, de allereerste wedstrijd van dit seizoen... en de allerlaatste wedstrijd van het seizoen nergens over gingen. Ik vond de Johan Cruijffschaal... We waren het trainingskamp geweest met Ajax... en dat hing echt op dat moment nog... houtje touwtje aan elkaar met spelers die net waren ingevlogen... nul voorbereiding hadden gehad, nog niet hadden getraind.
Een campingelftal.
Het was echt een campingelftal op dat moment. Ja. En dat wist iedereen voor die wedstrijd al. Goed, daar ga je nog wel serieus in. Maar dat werd 4-0 voor PSV. Maar dat zag eigenlijk iedereen al die in en om die ploeg liep... al mijlenver aankomen. En die laatste wedstrijd ging ook nergens over. Nul Ajax als kampioen. Uitspelen en klaar.
Ging nergens over. Wel lekker in de zon. Bademba, één ding wat jou zal bijblijven aan deze editie van Vitesse Ajax?
Dat ik het een gepaste samenvatting vond van het seizoen. Een vrij zorgeloze, dominante eerste helft... waarin je op voorsprong komt. Eigenlijk verzaakt die voorsprong uit te bouwen. Een tweede helft waarin je het bijna weg lijkt te geven... en dan in de slotfase toch net nog een soort van... dan met een gelijkspel in dit geval goed maakt.
Ja. Adequaat. Sam.
Ajax is gezegend met een jeugdopleiding. En dat wordt omdat we het al 50 jaar gewend zijn, wordt dat compleet te lief, voor lief genomen. Want het is bij geen enkele andere club normaal dat er elk seizoen echt een sensationeel goede speler gewoon zich gratis uit de jeugdopleiding aandient. En met Taylor komt er een heel bijzonder aan, denk ik zo.
Dus je bent nog enthousiaster dan gemiddeld over Taylor?
Ja, ik denk dat hij volgend jaar een van de beste spelers in het team gaat zijn. Ja.
We noteren hem, Sam. Ja. Ja, nou goed, dan heb ik nog een momentje. Eigenlijk het leukste wat ik vond heel mooi toen het dan eenmaal was afgelopen. En dat de Ajax-tijd van Erik ten Hag er werkelijk op zat. Ik vond het heel mooi dat de camera toen even inzoomde op die bank. En dat daar de drie trainers, Bogarde, Reiziger en ten Hag, die gaven elkaar een knuffel, een soort group hug. En daar zeiden ze niets bij. Dat was even een driehoekje van stilte. Die drie mannen bij elkaar. Een heel mooi moment van... Oké, het zit erop. En toen ging natuurlijk eventjes die Erik ten Hag tijd door mijn hoofd. En realiseerde ik me hoe vreselijk veel we aan die man te danken hebben. En wat een gouden tijd het is geweest. Want zo mag je het eigenlijk toch wel noemen. Een nieuwe glorietijd in de Ajax-historie. Ook al heeft hij dan geen Europese hoofdprijs opgeleverd. Maar wel campagnes die net zo lang waren als in de glorietijd. Nou goed, dat afscheid van Erik ten Hag. Ik denk dat we gezien de ervaringen van vorig jaar heel snel naar rapportcijfers moeten gaan. Wij willen de Brani Man of the Season hier gaan aanwijzen in deze podcast. En ik heb mijn studiogenoten, mijn mede-Brani-schoppers om rapportcijfers gevraagd. We hebben daar het rekenwerk gedaan. Daar gingen we vorig jaar, misschien als dat je dat nog weet, een beetje de mist mee in. Zat ik verkeerd op te tellen. Dus heb ik vandaag maar gezegd, geen halfjes meer. Hè, want dan wordt het allemaal te ingewikkeld. We hebben het heel simpel gehouden. En over een aantal mensen willen we het hebben. En dan krijg je zo meteen onze top 3 van het seizoen. Of misschien wel top 5. En we gaan ook een aantal dissonanten, denk ik, nog bespreken. Talentvolle jeugdspelers. En ga zo maar door. Beste deel van het team, Dick. Achterhoede, hè, toch? Of vond je niet?
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Keeper en laatste linie.
Ja, we hebben natuurlijk uitzonderlijke situaties gehad van 4 keepers in Ajax 1 dit jaar. Weet je de laatste keer nog wanneer dat het geval was? Weet je dat nog?
Ja, dat hoorde ik toevallig voorbij komen. Volgens mij 2002 of zo, dacht ik.
Ja.
Met Henk Timmer, Stekelenburg, Lobond en die Doelitje.
Ja. Ja, dus toen ook Stekelenburg erbij. Dat is mooi, hè? Dat het gewoon een soort ronde cirkel is. Hey, laten we eens beginnen met de rapportcijfers. Laten we dat doen net zoals vorig jaar. Dan beginnen we achterin met onze... even kijken hoor. Dus laten we eens even beginnen. Nee, we gaan het anders doen. We gaan eens eventjes met een paar mensen beginnen die eigenlijk een beetje laag zijn gekomen in onze klassering. En dan noem ik bijvoorbeeld de persoon van Davy Klaassen. Zeer populaire Ajaxiet. Die krijgt van ons alle 4 een toch wat schamele 6. Bademba, ligt dat eens voor ons toe?
Ja, wil ik vooropstellen dat ik Davy Klaas als mens en als Ajaxiet enorm hoog heb zitten. En dat ik het bij vlagen eigenlijk ook wel jammer vind dat ik zo weinig van hem kan genieten als voetballer. Heel belangrijk geweest met doelpunten, zeker naarmate het seizoen vorderde en we steeds harder de doelpunten nodig begonnen te hebben. Tegen Groningen bijvoorbeeld, tegen PEC Zwolle. Alleen, als je kijkt naar wat hij toevoegt aan het spel, als je kijkt naar hoe hij zich nestelt op het middenveld van Ajax, op die teampositie, ten opzichte van wat bijvoorbeeld Berghuis in de maanden tussen, nou, pak een beetje september en maart heeft laten zien, vind ik dat toch wel tegenvallen.
Ja, ja. Hij deed zijn Mr. 1-0 reputatie toch wel weer regelmatig eer aan, Sam?
Ja, nee, ik bedoel, met goede voetballers eromheen is het super nuttig om iemand te hebben die op alles loopt en die altijd in de 16 zal komen, noem het allemaal maar op. Maar zeker ook toen Ten Hag het systeem gaandeweg het seizoen iets veranderen, om iets... dus dat er eigenlijk van de 4-3-3 met een echte 10 naar meer een 4-3-3 met punt naar achteren en 2 aanvallende middenvelders, dan slim onderlegde trainers kunnen dan hem er toch wel, ja, een beetje als een vis op het droge uit laten zien. En het is, als we heel eerlijk zijn, want er is altijd veel lof geweest voor heel veel van de acquisities in de Ten Hag jaren van spelers. Maar de prijs die voor hem is betaald is zelfs, ja, als we er rekening houden dat dit voor de pandemie gebeurde, is gewoon niet helemaal marktconform. Dit is wel heel veel geld voor een teamspeler.
Ja. Wat was het? 13 miljoen?
Nou, ik niet meer, maar echt veel. En dan, natuurlijk is hij zo geliefd. En je hebt ook mensen nodig met het club-DNA en zo. Maar een paar keer oogde hij ook erg menselijk dit seizoen.
Ja. Wat opvalt, dat is dat de man aan wie Klaassen zijn positie toch wel een beetje verloor op zeker moment. Onze nieuwkomer Steven Berghuis. Die krijgt ook niet een onverdeeld hoge score van ons. Hij scoort 1 puntje hoger. En dat heeft hij te danken aan een 7 van Dick. De andere 3 blijven op een 6 hangen. Dat verhaal Berghuis, dat is toch een delicaat verhaal hè, dit seizoen. Hoe die man precies geland is en de balans op dat middenveld. Hoe is dat uiteindelijk bevallen, Berghuis bij Ajax?
Ja, goed en minder goed. Dus uitstekend als middenvelder. Soms ook pover als middenvelder. En niet geslaagd als rechtsbuiten. En dat, die samenhang, dat moet je moet het ook eigenlijk wel een beetje in verband zien of in relatie zien met Klaassen ook. Ik denk wat voor Klaassen pleit, is dat die eigenlijk niet in een heel fijn draaiend elftal heeft gespeeld. En dan moet je hem wel weer nageven dat in een elftal dat niet goed draait, zijn rol wel weer heel erg belangrijk is. Snap je?
Ja.
Dus hij is wel. Hij is zeker in de op het trainingsveld en in zijn hele attitude en in die groep, hè, gepasseerd ook door de trainer. Maar dan toch laten zien, weet je, dat je professional bent en dat je de rest ook op sleeptouw kan nemen. Dat is natuurlijk wel weer heel belangrijk geweest voor Ajax in een fase dat er eigenlijk alleen nog gestreden werd voor het kampioenschap en het voetbal niet goed was. Nou, en dat was met Berghuis eigenlijk een beetje hetzelfde. Die nam zijn positie natuurlijk over van Klaassen op het middenveld. Deed dat aanvankelijk heel goed, ook in de Champions League. En dat is na de winterstop werd het stilaan minder.
Ja.
Want het is dus volgend jaar, als Gravenberch weggaat, en Kenneth Taylor is dan wel linksbenig, maar die kan je... Het lijkt erop... Want zeker dat hij is ook de enige die super gedijt in die nieuwe 4-4-2 en zo. Maar het lijkt erop dat je Taylor overal kan neerzetten. Maar ik denk dat het voor Berghuis heel goed nieuws is dat Gravenberch weg is. Want Gravenberch had echt een voorkeur. Die wil natuurlijk in de linkerhelft van het veld als centrale middenvelder spelen. En ik denk dat er was een tijdje een reeks van een week of 6 dat Berghuis linkshalf speelde met Blind als linksback, Tadic als linksbuiten. Daar oogde die op zijn allersterkst.
Ja.
Dus hij moet eigenlijk hopen weer op zo'n soort rol. Want inderdaad wat Dick zegt, in dit systeem bij Ajax, zeker met een veteraan als Tadic aan de overkant, is hij absoluut geen rechtsbuiten.
Ja.
Want dat is daar werd hij echt aan zijn... Toen hij die Antony de rol moest spelen, dat was niet hoe hij in zijn kracht speelt, zeg maar.
Ja. 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 Aan het begin van het seizoen toen hij kwam, was bij veel Ajaxiden een beetje de vraag toch, wat moeten we precies met die man en wat is nou eigenlijk zijn plek in deze ploeg? Het geschuif met hem bevestigt eigenlijk dat wel een legitieme vraag was, toch?
Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen, Davy Klaassen speelde ook ongeveer 60% van alle speelten dit seizoen. Hij heeft geen enkele assist gegeven. Dus je hebt ook gewoon beslissende passing nodig op het middenveld.
Ja.
En ik denk dat hij echt met dat doel uiteindelijk is gehaald. Want
geen enkele assist, Davy Klaassen.
En Antony en Tadic, die zijn natuurlijk, als die fit zijn, onomstreden. Want dat zijn de twee belangrijkste aanvallers. Dus ik denk dat hij gewoon als midden... Want dat was inderdaad in die eerste paar weken van het seizoen... dacht iedereen van, ja, wat is het idee hierachter? Behalve de concurrentie verzwakken. Maar ik denk dat het gewoon een middenvelder is. Ik denk ook dat we hem niet meer bij een andere club ook op de flank zien. Dat hij... bijvoorbeeld die wedstrijd tegen NEC was echt...
Ja, goed, maar wel een middenvelder. Een aanvallende middenvelder. Ik vind hem op 10 gewoon nog altijd het beste.
Ja.
Omdat hij... Hij laat ook gewoon zijn man uit zijn rug lopen. Laatst nog weer tegen AZ. Hij neemt ook aan de bal veel risico. Op delen van het veld, weet je, waar het soms niet altijd kan. Dus ik zou hem dan wel gewoon zo ver mogelijk voor uitgeschoven zien. Maar ik ben heel benieuwd wat Alfred Schreuder in zijn hoofd heeft met het team. En zeker ook met Berghuis.
Want er staat natuurlijk hij heeft in die eerste 4 maanden onder Schreuder. Van, voor Berghuis staat er een basisplaats op het WK op het spel. En hij gaat niet op het volgende eindtoernooi nog bij Oranje in de basis staan. Daarvoor is, gewoon, is hij net niet, snap je, top tier genoeg. Maar hij kan natuurlijk als Van Gaal 5-3-2 wil spelen met een jongen achter twee spitsen. Hij is natuurlijk wel een van de weinige Nederlandse spelers die dat dan bij zijn club geregeld speelt. Dus ja, het wordt heel, voor hem heel belangrijk of Schreuder hem ook zo in die rol ziet zitten.
Ik denk dat uiteindelijk Van Gaal voor 5-2-3 gaat kiezen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
Ja,
met
ja.
die buitenspelers zoals Gakpo en misschien ook wel Bergwijn.
Dat is misschien wel logischer.
Zo in vorm steken dat hij net anders gaat doen. Maar goed, gaan we allemaal zien.
Ik denk dat Ajax behoefte heeft aan een type Berghuis op het middenveld. Ik denk dat Berghuis op zijn piek dit seizoen een beetje heeft doen denken aan Ziyech. Zonder dat ik hem qua kwaliteit op hetzelfde niveau wil zetten. En daarmee kom ik eigenlijk ook wel bij mijn punt. Is dat ik me afvraag of Berghuis, en dat vroeg ik me eigenlijk ook van de zomer al af, het niveau heeft, het niveau regelmatig genoeg kan aantikken waarop Ajax wil acteren.
Dat is een harde noot.
Ja, ja, ik denk dat Berghuis bij Feyenoord in de 5 jaar dat hij daar gezeten heeft uit mijn hoofd, heeft laten zien dat hij in de Eredivisie van onschatbare waarde kan zijn voor een subtopper in de Eredivisie, wat Feyenoord over die 5 jaar gemeten geweest is. Alleen, ik heb eigenlijk altijd betwijfeld of Berghuis echt goed genoeg is voor het Champions League niveau.
Maar hij was bijvoorbeeld tegen Dortmund de beste man op het veld.
Ja, nee, daar wilde ik inderdaad op komen. Toen heb je de wedstrijden tegen Sporting gehad. Dat was volgens mij de eerste keer of de tweede keer dat Ten Hag hem in die teampositie of op die teampositie liet spelen. En de wedstrijd tegen Dortmund, waarin heel Ajax natuurlijk boven zichzelf uitsteeg. En toen ben ik echt wel aan het twijfelen gezet. En toen heb ik ook inderdaad echt wel het idee gehad van, nou, ik zat ernaast. Maar aan de andere kant heeft hij ook weer zo'n terugval gehad. Dat ik denk, ja, misschien als hij echt piekt, dat hij het niveau aan kan. Maar of hij het consistent aan kan, daar durf ik mijn vraagtekens bij te zetten.
Ja. Wat gaat Schreuder eigenlijk doen met dat Ajax middenveld, Sam?
Dat ligt compleet aan wat er komt en gaat, natuurlijk. Maar wat ik bemoedigend vond, want ik heb voor de paroolrubriek van morgen over Tadic, ben ik heel diep in zijn cijfers gedoken. Wat ik erg bemoedigend vond, is dat Berghuis wel dit seizoen lijkt te hebben geleerd druk te zetten. Want na Tadic en Sinisterra, toch twee aanvallers die echt wel bekend staan als echt die echt meeverdedigen of het druk zetten serieus nemen. Hij eindigt als derde dit seizoen met balveroveringen in de aanvallende 30 meter van het veld. En dat was bij Feyenoord ondenkbaar.
Maar Tadic en Sinisterra staan daar bovenaan?
Ja. Dus nog boven Gustil. Dus
de oude en versleten Tadic. Die dus helemaal niks meer kan. Hè? Dus
16
die eigenlijk bijna afgeschreven. Maar ja. die heeft dus gewoon nog de meeste balveroveringen op.
Ik durf.
Dus dat kan dus ook de prullenbak in.
Het verhaal dat je aan de luie Tadic soms niks hebt. Dat is, daar waren wij het sowieso al niet mee eens hier, geloof ik, aan tafel.
Maar ik denk dat als je geen druk zet, dat je... Ik denk dat
ze leveren de ballen gewoon bij hem in, denk ik.
Ja, en ik denk dat dat een van de weinige dingen is die je bij Ten Hag echt niet... Ik denk dat de snelste route naar een plek op de bank is. Ja, niet voor Tadic, maar voor... Als Berghuis bijvoorbeeld daar echt niet in mee had gedaan... Als Berghuis echt zo slecht was in het druk zetten als bijvoorbeeld zijn reputatie was... Of is... Dan had Ten Hag hem, denk ik, ergens in oktober al een plekje op de bank gereserveerd.
Ja.
Dus dat vind ik wel bemoedigend. Maar het was inderdaad een 50-50 seizoen voor hem.
Ja. Ja, we gaan eens even kijken naar een beetje de staart van ons klassement. We zoomen in op de mensen die in totaal van ons 20 punten op minder hebben gekregen. Wie er helemaal onderaan bungelt, dat kan je misschien wel een klein beetje raden. Daar komen we zo nog op. Ik noem ze, de mensen met 20 punten op of minder. Dat zijn Rens en Darami en Kudus met 20. Schuurs en Neres met 19. En Onana helemaal onderaan met 16 punten. Die kreeg 4x een 4 van ons. Nou, Dick, jij mag er uit dat rijtje eentje kiezen voor wie je een lans wilt breken.
Nou, laten we om te beginnen over Onana gaan we het helemaal niet hebben. Dus nee. Daar hebben we genoeg over gehad.
Precies.
Dat is zonde van de tijd.
Ja,
van die hele onderste... laat ik zeggen... Kudus. Neres is weg. Dus ja, daar gaan we het ook niet meer over hebben.
Niet zo relevant meer.
Maar ik pik Kudus eruit. Ik ben toch heel benieuwd of hij de mentale kracht en veerkracht heeft om na 2 jaar toch nog eens weer in dat elftal te komen. En hij heeft best wel geleden onder de zware blessures.
Ja, veel pech gehad.
Ja, en wat invalbeurten gehad die tamelijk ongelukkig waren. En dan ook weer lang uit beeld. Dus hij staat eigenlijk al 2 jaar stil. Ja, ik ben echt heel benieuwd of hij die belofte die hij toen even had. Hè, en, in die wedstrijd tegen Liverpool, die eerste 6 minuten waarin hij zwaar geblesseerd raakte. En ook de hele aanloop naar die wedstrijd toe, toen hij zo goed was. Ja, of hij die kracht heeft om onder een nieuwe trainer in een nieuwe spelersgroep toch weer eruit te komen.
Ja.
Daar ben ik benieuwd naar.
En heb je er ook vertrouwen in? Breek je een lans voor hem?
Ja, nee, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik heb geen idee of hij de kwaliteit ook heeft. Weet je wel, ja, hij is sterk. Hij is aan de bal sterk, maar je ziet hem ook nog steeds zoeken. Als hij op het veld staat, nog steeds tactisch moeilijk. Zijn oriëntatievermogen op het veld is niet altijd even goed. Het is ook een speler, moet je maar eens opletten, die geregeld met ploeggenoten in botsing komt. Letterlijk, hè? Ja, dus dat hij tegen mensen aanloopt. Ja. Dus hij is wat dat betreft niet helemaal senang op het veld nog. Ja. En ja, of dat dan ook puur is met heeft te maken met wedstrijdritme, et cetera. Daar ben ik benieuwd naar. En of je dat, ja, je vraagt aan mij van, heb je daar vertrouwen in? Ja, eigenlijk geen idee.
Nee. Gechargeerd gezegd, een beetje een blind paard in tactisch opzicht.
Zeker. Nee, gewoon, ik sla me compleet bij Dick aan. En ook, net als Dick durf ik zeker niet een goede afloop te voorspellen. Want ik bedoel, iedereen heeft in die eerste paar weken gezien dat hij vet goed kan voetballen. Gewoon qua basistechniek, reactiesnelheid, handelingssnelheid. Dat is allemaal top, maar er komt zoveel meer kijken om goed te zijn als profvoetballer. En ik zie het gewoon, ik zie dat niet. In elk geval, ik zie dat in elk geval niet verbeteren. Al die dingen die Dick omschrijft, zie ik niet verbeteren.
Nee.
Ik vind het een goed punt, van dat tegen spelers aanlopen, dat is inderdaad ook zoiets van, ja.
Ja, zijn oriëntatie is vaak niet goed op het veld. En, nee. En hij draait natuurlijk nogal veel. Soms ook kanten op die ploeggenoten niet verwachten. En dan zie je
de weg kwijtraken.
Ja, nee, ja, maar daardoor krijg je wel steeds een beetje misverstanden. Zo.
Ja, ja.
Dat heeft hij wel in zijn spel. En het is ook, je kan nog steeds niet zeggen wat nou zijn beste positie zou zijn.
Ik vermoed dat te weten. Want ik heb hem uitgebreid bekeken toen hij bij
ik denk op 6, of niet?
Nee, oh. Ja, valse spits. Was hij echt goed in Denemarken. Hielp ook mee dat hij wat voor dat niveau waar ze speelden, dat er voorin echt andere goede jongens om hem heen liepen. Maar dus in wezen, dat de trainer stelde hem gewoon best wel vaak gewoon op. En gewoon van, zoek het maar uit. We gaan gewoon lopen waar jij wil. Je bent technisch de beste jongen bij ons. En dat gaat er bij Ajax natuurlijk nooit gebeuren. Omdat er altijd jongens zullen zijn die ook qua techniek beter dan hem zijn.
Ja. Bademba, welke speler van deze tegenvallende jongens, 20 punten of lager, welke scoort er volgend jaar 6-7 punten hoger?
Ja.
Schuurs, Rens, Darami, Kudus.
Ik denk dat de grootste kans Rens is, omdat die vorig seizoen heeft aangetoond wat hij kan. Maar als ik terug mag komen op je eerste vraag, voor wie wil je een lans spreken, dan wil ik toch Darami noemen. Ik denk dat Darami een beetje hetzelfde probleem heeft als Kudus, tactisch onvermogen. Ik denk ook dat een beetje aansluitend op wat Sam net zegt, dat jongens als Darami en Kudus ten opzichte van een trainer als Ten Hag misschien net iets te ver uit elkaar liggen op het spectrum. Ten Hag heel erg tactisch en Darami en Kudus gewoon niet tactisch genoeg, waardoor dat soort jongens ook, ja, gewoon heel weinig speeltijd krijgen en heel weinig kans krijgen. En ik zit voor Showtime natuurlijk op Jong Ajax en ik kijk daar voor elke wedstrijd. Heitinga is daar de trainer. Die is iets meer, wat Sam een beetje beschrijft bij Midtjylland, die stelt iets meer de jongens op met ga lekker voetballen. Wat natuurlijk ook veel meer kan bij Jong Ajax.
Vrijer, ja.
Vrijer. En dan zie je wel de kwaliteiten die jongens hebben.
Ja, maar kijk, dat Darami super snel is en een man voorbij kan dribbelen. Van, hij heeft 15 miljoen euro gekost. Hè? Van, dat is echt. Dat je hem. Snap je dat? Hij kwam binnen bij een team wat bijna de Champions League finale had bereikt. En zeg maar alle dingen die een volwassen speler moet doen. Dus, snap je? Altijd druk blijven zetten. Ook bewegen als je teamgenoten aan de bal zijn. Ook wel eens vrede kunnen hebben met dat niet elk balcontact kan leiden tot de acties die jij wil maken. Het gaat naar wat, zeg maar, als je kijkt naar echte goede buitenspelers in de Eredivisie, dus Tadic, Anthony, Sinisterra, Gakpo, Madueke, op een goede dag, en Carlson, dat vind ik astronomisch groot.
Ja, Overmars heeft goede dingen gedaan voor Ajax, maar hij heeft ook zeker verkeerde dingen gedaan voor Ajax. En hij heeft zich een paar keer in de laatste fase van een transferperiode heeft hij er flink naast gezeten. En dat was in dit geval ook zo. Omdat Sulemana op het laatste moment koos voor
Ren.
Voor Ren.
Ja.
René.
Stade René. Stade René. Ik werd echt op mijn vingers getikt hoor deze week.
Daarom. Ja. Dus ik zeg het nu ook goed. Stade René.
Ja.
Waar hij de pech heeft en dat Overmars, hij de reserve achter de topscorer van de competitie is.
Ja, nee, maar goed. En Overmars daar op de laatste dag dan een speler heeft aangetrokken voor zoveel geld. Die maar een hele korte periode heel goed was. Dat is niet goed uitgepakt.
Ik probeer ook niet te zeggen dat Darami een goed seizoen gespeeld heeft. Ik probeer niet te zeggen dat...
Nee,
absoluut niet. Probeer gewoon te zeggen dat die jongen wel degelijk kwaliteit heeft. En ja, hij kan er niks aan doen dat Ajax zoveel geld voor hem neergeteld heeft. Om het maar eventjes zo te zeggen. En ik zie wel degelijk in hem de potentie om zich tot een selectiespeler, volwaardige selectiespeler van Ajax op te werken. Of dat een basisspeler is. Hij zal daar iets niet zo snel uit de basis spelen. Dat absoluut niet. Maar ik denk wel, ik heb de statistieken er nog eventjes bij gepakt. Nou, hij heeft 196 minuten speeltijd gehad. Dus dat is net iets meer dan 2 wedstrijden bij elkaar. Daarin toch een goal en 3 assists. Dus in dat opzicht doet hij het ook niet zo verschrikkelijk slecht.
Hij kwam maar in tegen Cambuur, hè, wat met 6-0 achter
stond.
Ja,
natuurlijk.
Dat levert nogal een inflatie op. Want bijvoorbeeld zijn onderliggende statistieken bij Jong Ajax zijn ronduit niet goed. Van veel balverlies. Ik bedoel, bij Jong Ajax ga je heus wel bij goals betrokken zijn. Ook zeker als je zijn snelheid en dan. Maar ik weet niet. Ik vind het. Ik sluit me bij Dick aan dat ik dit een. Dat er zijn ook gewoon miskopen geweest in de afgelopen jaren. En dat mag volgens mij ook wel gewoon benoemd worden soms.
En Darami schaar jij in dat rijtje al.
Zeker.
Dat gaat niet meer goed komen.
Nee.
Goed. Weten we dat ook weer? Hè? Darami. Divine Range. Gaat
prima,
dat goed?
Prima speler.
Gaat dat goed komen? Die heeft natuurlijk. Ik ben met het Ajax jaarboek bezig nu. En ik zat mijn wedstrijdverslagen bij te werken die ik zo dit jaar gemaakt heb. En daar zie je toch wel dat Range echt vaak slechte dagen heeft gehad.
Hij kreeg een echte veeg uit de pan, hè, na Go Ahead uit.
Vaak gewisseld ook. Echt,
maar dat Ten Hag dat bijna nooit doet, maar dat hij expliciet boos op hem was, op hem en Schuurs. Maar dat komt. Kijk, speeltijd is heel belangrijk. En volgend jaar, toch de kans is toch wel. Het lijkt mij een beetje raar als Ajax nu 15 miljoen voor een rechtsback gaat betalen. Terwijl ze een rechtsback hebben die het jaar daarvoor nog Mastrohi een concurrentiestrijd opleverde.
Ja.
Dus.
Nee, maar zo wordt er ook tegen aangekeken hoor, bij Ajax ook. Dat Rens en Taylor. Alle twee gewoon vol. Gaan voor een basisplaats. Dus Rens als vervanger van Mazraoui in eerste instantie. En Taylor als mogelijke opvolger van Gravenberg. Van wie iedereen toch wel verwacht dat hij naar Bayern gaat. Dus daar is nu geen twijfel over. Bij de technische leiding.
Ja. We gaan eens even kijken naar onze grote middenmoot van Ajaxide.
Waar hadden we Mazraoui nou vergeten?
We hadden Mazraoui er niet bij.
Wel een beetje typerend voor zijn carrière bij Ajax. Altijd maar weer.
Nou, hij was geblesseerd, denk ik. Omdat hij niet op onze lijstje stond.
Beste paard van de stal. En dan,
Nou, hier. Oké. We gaan onze middenmootgroep bekijken. Dat zijn de mensen die zo'n beetje van ons gemiddeld op een 7 zitten. Hè, de mensen die 26 tot 30 punten hebben gehaald hier in onze competitie. Dan heb je het bijvoorbeeld aan de onderkant over mensen als Alvarez en...
Er zijn de mensen die een rapport aan hun oma durven te laten zien, maar ook niet verbaasd zijn dat ze er niet 25 euro voor krijgen.
Precies. Weet je wel? Dus, en daar staat bijvoorbeeld Daley Blind ook bij, met 4x7. Haller zit op 27 punten. Blind op 28 punten. Gravenberg op 29. Alvarez op 28. Die groep. Nou, laten we daar misschien eventjes overheen stappen. Dan gaan we naar de toppers. Die zijn misschien... toch wel het interessantst. Verbazingwekkend.
Eén ding zeggen over Haller nog?
Ja, natuurlijk.
Dat is dat ik denk dat zijn score hoger was uitgepakt als Ten Hag. En ik vind toch dat Haller daar een beetje in is ondergesneeuwd de laatste anderhalve maand. Ten Hag heeft natuurlijk voor Klaassen gekozen op het moment dat Anthony wegviel door Berghuis naar de rechtsbuitenpositie toe te schuiven. En ik denk dat het geen toeval is dat Haller sinds Klaassen terug was in de basis geen goal meer heeft gescoord uit openspel. Omdat ik denk dat heel veel van de goals die Haller daarvoor scoorde... nu toch een beetje afgepakt werden, om het even zo te zeggen, door Klaassen.
Ja.
En ook in dat 4-4-2-systeem, daar is het al eerder over gegaan... waarin hij toch vaker dan niet op de rechterflank uitkwam... denk ik dat het niet helemaal aan Haller te wijten is... dat zijn score in ieder geval in mijn boekje... de laatste wedstrijden van Ajax toch een tik heeft opgelopen.
Maar goed, dat is jij noemt Klaassen... Maar vooral de hele rechterflank, dus Masroui en Anthony, die heel weinig hebben gespeeld. En daar kwam de dynamiek en het creëren van die kansen voor Haller kwam vooral daar vandaan.
Ja, absoluut.
En daar speelt Klaas natuurlijk ook een rol in, want die kwam uiteindelijk dan ook weer op die middenveldpositie terecht. Ja, dat heeft Ajax gewoon hartstikke veel pijn gedaan.
En ook voor een spits.
En voor Haller was dat... Het is natuurlijk ook gek. We geven hem een 7... Tenminste, ik heb hem een 7 gegeven. Ongeveer in die groep zit hij. Ja, met de cijfers die jij overlegt. Dus 21 doelpunten in de Eredivisie en 11 in de Champions League.
Dat zou je
is
denken.
Is het natuurlijk wel gek om te zeggen van nou, 7'tje.
Ja.
Goed gedaan, jongen.
Stel dat we bijvoorbeeld de andere spitsen die dit seizoen veel scoorden in de Eredivisie. Die natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, niet echt Ajax-spits zijn. Vangelis Pavlidis, Ricky van Wolfswinkel. Ik denk dat die ook tot dat totaal zouden komen in dit elftal, denk ik.
Ja,
dat denk ik dus niet.
Oké, ik bedoel, wat hij in de Champions League was natuurlijk echt knap. En zeker in wedstrijden waar je iemand nodig hebt die de bal bij zich moest houden, was hij zo goed in de eerste seizoenshelft. Aan de andere kant, 25 miljoen betalen voor een speler die niet in een twee-spits systeem kan spelen in de Eredivisie, dat is wel heftig. Want dan ben je wel een beetje eenzijdig.
Ja. Ja. Dat is een terugkerende lijn in Sam's verhalen. Dat Ajax voor sommige mensen toch wel eigenlijk te veel heeft neergelegd. Terwijl Mark Netto nou juist de reputatie had dat hij daar zo goed in was. Om niet te veel te betalen. Voor.
Ja, maar en ook... Kijk, de olifant in de kamer is nu... we worden nu allemaal... In de Duitse pers worden er heel grote clubs aan Haller gelinkt. Wat ik leuk voor hem vind als het doorgaat. Want natuurlijk... Ja, wie wil nou niet bij Bayern of Dortmund spelen? Maar stel dat Ajax Robbie terughaalt, dan wordt dat een... En Schreuder wil gewoon een systeem met één centrumspits spelen. Ik denk dat dat een lastig verhaal voor Haller wordt. Want Robbie is... Ja, zeker in die 4-4-2 oogt Robbie gewoon op dit moment... Ja, het is heel hard om te zeggen, maar gewoon echt ronduit beter.
Ja.
Dus...
Ja, het is een spits die gewoon beter past bij de manier waarop Ajax wil voetballen. Maar het is ook wel zo dat die clubs die naar Haller kijken, die kijken niet naar 21 goals en 11 goals in de Champions League.
Nee.
Die kijken echt van...
Naar die duelkracht.
Wat kan hij, weet je wel? En hoe zien we dat voor ons in de manier waarop wij spelen? Ja. En ik denk, ja, bij een club als Bayern... als je daar gewoon echt in de box kan zijn. En dat er heel veel om je heen gecreëerd wordt en heel veel dynamiek is. Ja, daarin is hij wel. Ik heb ook wel trainingen van hem gezien. 5 tegen 5 op een heel klein veld. Ja, dan sta je toch wel verbaasd over hoe makkelijk hij die trekker overhaalt.
Ja.
En dat is een beetje. Het is toch wel een beetje Huntelaar plus hoor. Echt.
Ja, en hij staat er in Duitsland heel goed op. Want hij was gewoon in Frankfurt, was hij echt heel goed.
Ik denk dat Ajax er niet rauwig om zal zijn als er een club is die iets meer wil betalen dan daar waar Ajax hem voor heeft aangekocht.
Dan gaan ze
het
doen.
En dat zij, ja. En dat zij met Brobbey...
ik denk dat die 11 Champions League goals, dat die dat duwtje net geven.
Ik hoop het ook voor hem, want hij, het is een geweldige sportman. En het is geen zeurpiet.
Nee.
Ook niet in het veld. En hij heeft toch wel een flinke knauw gekregen toen hij gepasseerd werd voor de bekerfinale. Dat is natuurlijk wel, als je even in zijn schoenen gaat staan, daar even over nadenkt, dat is toch wel best wel heftig.
Ja. Vorige bekerfinale domineerde hij.
Ja,
dus tegen
ja goed. Weet je bent de topscorer van Ajax en je gaat de finale spelen en je mag niet meedoen. Dat was oud. En dan zie je hem daarna in een 4-4-2 systeem, waarin van hem gevraagd wordt, bijvoorbeeld tegen AZ, om eigenlijk een hele wedstrijd achter Wijndal aan te rennen.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk gewoon zeer oneerbiedig.
Ja.
Maar dat heeft hij wel gedaan.
Ja.
In ieder geval geprobeerd. Ja, daar neem ik ook wel moed voor af.
Jongens, we gaan naar onze top 5. Onze top 5, dat zijn in de praktijk de 30-plussers. Net onder de top 5 zien we bijvoorbeeld Anthony hangen met 29. En de 30-plussers bedoel ik dan qua punten natuurlijk die wij ze gegeven hebben.
Ja, maar is het ook qua leeftijd 30
nee,
plus of niet?
We hebben er twee in zitten. Ik ga de top 5 gewoon onthullen. Op nummer 5 is geëindigd Nusair Mazraoui. Met, even kijken, wat had hij nou uiteindelijk? 31.
Ik heb hem maar een 7 gegeven. Want ik vind dat hij te veel niet speelt.
Jij was de zuinigste, Dick.
Ja, ja. Ja, ik vind dat hij gewoon niet te hij is er niet vaak genoeg.
Oké, goed. Van de andere
kanttekeningetje.
Krijgt hij een 8. Hij zwaait af met een mooi totaal. En misschien zijn beste seizoen. Waarin hij in elk geval de hoogste pieken heeft gehaald. Denk ik voor de club. In het bespelen van halfruimtes.
Bijvoorbeeld, je hebt nu. Stel dat je nu. Je hebt bijvoorbeeld nu. Wingbacks, bijvoorbeeld Robin Gosens, is op exact het goede moment op zijn piekleeftijd. Van nu teams weer met 3 centrale verdedigers spelen, heb je mensen met ijzeren longen nodig. Nou ja, jongens als Hans Hatenboer, Robin Gosens, gewoon in de eredivisie niet echt dominante jongens. Die zijn miljonair geworden. Mazraoui is echt op exact het juiste moment een back die aan de binnenkant speelt. Net nu dit de tactische rage is bij al die topclubs. Dat is voor hem echt. Vind ik zo mooi dat een speler die als in zijn tienerjaren zo onderschat werd. Of in elk geval dat het verhaal altijd ging dat hij toch altijd op afvallen stond. Dat hij nu precies op het juiste moment dat er een tactische trend het beloont. Dat het precies zijn soort type voetballer in zwang is. En dan ja, we hebben volgens mij gaat hij naar een salaris van 8 miljoen in Beieren. Dus dat is... Dat is,
het is hem gegund. Ja, dat is
toch ongelooflijk.
En vanuit supportersperspectief toch nog even mooi dat hij zo'n overweldigend afscheid kreeg in de Johan Cruijff Arena. Ja. Want online werden er toch wat dingen geroepen over dat hij zijn contract niet zou ging verlengen.
Ja.
Ik heb al eens eerder benoemd, hij heeft zonder contract in Jong Ajax gespeeld. Dus dan is het toch mooi om te zien dat online niet representatief is voor de echte wereld.
Precies, het zij gezegd. We gaan naar de dertigers, want daar zijn ze met 30 plus punten, maar ook 30 plus levensjaren. Ex-equo op positie 4 en 3. Je zou kunnen zeggen gedeeld derde. Dusan Tadic en Remco Pasveer.
Vind ik heftig.
Dat vind jij heftig,
ja,
Sam?
Want de een is toch wel een stuk belangrijker dan de ander, toch? Ja. Voor het succes van Ajax.
Ja, zo is het. Nou breek ik in, hè? Nu breek ik in. Ja. Nee, je moet Pasveer echt niet onderschatten.
Maar,
of had je het over Pasveer?
Dusan Tadic is toch gewoon nog steeds natuurlijk de beste speler in de competitie.
Ja, ja.
Wat ik bedoel, Remco Pasveer, heel knap. Maar dat is toch ook half seizoen. Ik weet niet, wanneer was hij besturen?
Dat was Benfica uit. Hè? Dus,
februari.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. You never know what you got till it's gone. Het is natuurlijk wel onvoorstelbaar.
Ja, hij was, nadat hij weg was, hoe het daar
misging op goal.
Hij is ontzettend belangrijk geweest voor Ajax. En dat had hij misschien zelf ook niet gedacht.
Ja.
Maar gewoon, en niet alleen. Ja, gewoon ook als persoon, als man in die groep.
Zo rustig.
Hoe oud is hij?
Hij is
35?
Nee, net 38. Hij is 38 volgens mij.
Ja. Oh.
38. Maar hij was denk ik vooral ook heel belangrijk in het coachen en aansturen van de twee die bij ons op de posities 2-1 geëindigd zijn. En dat is geschied met, even kijken wat hun totalen ook weer waren, respectievelijk 34 en 35 punten. De man met 34 punten op de tweede plaats is Lisandro Martinez. En op nummer 1, nou ja, die weet je dan natuurlijk al. We geven hem er meteen bij. Op nummer 1, onze Brani Ajaxiet van het jaar, Jurrien Timber, met 35 punten. Het duo Timber-Martinez, Bademba. De lofzang.
Van onschatbare waarde. Echt, ja, nou, ik zat hier na NEC uit en toen stak ik al de loftrompet op over hoe belangrijk Timber was in die tweede helft. Die bijna ieder gevaarlijk moment van NEC eruit haalde. Nou, over Martinez kun je precies hetzelfde zeggen. Ja, ik wil bijna zeggen, godswonder dat Ajax het overleefd heeft zonder dat centrale duo in het tweede seizoen zelf. Want die zijn veel vaker dan je lief is uit elkaar getrokken. En ik denk dat daarin ook, los van de keepers nog en hoe belangrijk Pasveer was, toch de belangrijkste reden in schuilt dat er ten opzichte van de eerste seizoen zelf zoveel doelpunten tegen en ook... ja, zoveel aanvallende dreiging van de tegenstander geweest is.
Ja.
Want dat duo samen, dat is onvoorstelbaar hoe goed die zich ontwikkeld hebben dit seizoen.
Ja, het is bijna onmogelijk om dat, zeg maar, ceteris paribus te zien. Waar kwam het nou door dat Ajax ineens zoveel meer tegendoelpunten kreeg? Want eigenlijk viel iedereen een beetje tegelijk weg. Daar kwam het een beetje op neer. Het duo viel uit elkaar. Pasveer verdween uit beeld. Daarvoor ook de posities die met het hoog druk zetten belangrijk waren. Daar veranderde ook het nodige. Dus het is bijna niet te zeggen waar het nou precies aan lag. Martinez en Pasveer, uiteindelijk trekt Timber ook in zijn eentje het team er doorheen in de laatste fase van het seizoen.
Maar Timber is toch onvoorstelbaar. Dat de kans is gewoon, de kans is volgens mij groter dan niet dat hij het komende WK Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt op de bank houdt bij Oranje. Dat is echt onvoorstelbaar hoe snel iemand zo vanzelfsprekend goed kan zijn. Ik bedoel, dit zijn twee van de 10 best verdienende verdedigers ter wereld die dan achter zich houdt. Hè?
Ja.
Dat is. Terwijl ik ben nog steeds van mening, hij had ook als rechtsback of als verdedigende middenvelder ook Ajax 1 kunnen halen. Want het is echt. Enige jammer is dat hij niet zijn broer vorig jaar heeft overtuigd ook gewoon even nog een jaar geduld te hebben. Want die. Want nu moet. Ik neem aan dat er nu veel clubs voor Quinten in de markt zijn.
Ja.
Maar dat is, ja, het is in elk geval, ik volg Ajax nu 25 jaar, ik ben 31 jaar oud. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien waar die binnenkwam in de eerste, waar het zo moeiteloos. Want ik wacht nog steeds op de eerste wedstrijd waarin hij echt in de problemen oogt. Dat je denkt van tegen een heel lange jongen of wat. Maar het is wachten.
Nee. We eindigen even bij Dick, want... Martinez eindigt met 34 punten op de tweede plaats. Timber met 35 punten op de eerste plaats. Dat verschil zit hem bij Dick. Drie mensen gaven die twee precies hetzelfde cijfer. Dick komt voor Timber met een punt meer. Waar zit hem dat in? Dat punt wat Timber van jou wel krijgt en Martinez niet. Waarom is Timber de Brani Man of the Season?
Nou, ik vind hem net iets beter.
Van Galiaans.
Altijd goud, hè? Die analyses van Dix. Nee, maar...
Ja, het is een beetje... Op gevoel, maar ook inderdaad het gemak waarmee die alles doet. En ook de extra's die die geeft. Hè? In opbouwende zin. Weet je, de rust die uitstraalt in de duels. Meestal gewoon toch voor zijn tegenstander. Terwijl je daarmee risico neemt. En Martinez is af en toe wat druistig. Wel hard in de duels. Goede passing ook. Maar minder goed. Net iets minder goed.
Ja.
Ja, Timber is alleen... Hij is net een beetje te klein. Als hij dat kopsterke ook zou hebben... dan was hij helemaal compleet. Maar hij heeft echt zo... ongelooflijk veel mee voor een centrale verdediger van voor het voetbal wat Ajax wil spelen. Dat is een sieraad. En ik hoop voor de club, maar zeker ook voor Alfred Schreuder, dat hij nog een jaar blijft.
Daar gaan we het op houden. Europese topclubs, als jullie zitten te luisteren. En dat doen jullie. Jullie luisteren allemaal naar Brani. Die Timber, die is net wat te klein eigenlijk. Dus dat moet je gewoon niet doen. Die gaan we deze zomer niet halen.
Heb je niks aan.
Jurgen Timber.
Nog een jaartje laten groeien.
Waardeloos. Echt.
Ten Hag.
Koop hem niet.
Ten Hag zei over hem. Er werd ook, we hadden zaterdag nog een afscheidsinterview met Ten Hag. Dan ging het ook even over Timber. En natuurlijk heb je hem ook op de call hè, voor Manchester United. En toen zei hij, er is geen club in Europa die Timber niet op de call heeft. En op de vraag of hij nog een jaar moest blijven, toen zei Ten Hag, eigenlijk maakt het voor hem niet uit. Hij kan bij Ajax blijven en dan kan hij groeien in de rol van nog meer de leider van Ajax. Nog meer in intensiteiten groeien, het volhouden in wedstrijden van 90 minuten. Hij zegt maar aan de andere kant is hij zo goed dat als hij nu de stap naar de top zou maken, dat hij ook heel snel dat waarschijnlijk ook weer zal adopteren. Dat hogere niveau en zich zal aanpassen.
Dick Sintony van het Parool, dankjewel. Sam Planting, dank dat je er was. Voor het opmaken van de balans. Badem Babari van Ajax Showtime, heel fijn dat je er was. Dit was Brani voor deze week. Het is niet de laatste van het seizoen, want volgende week moet je nog luisteren. Dan gaan we het over de jeugd hebben. En daarna gaan we echt de zomer in. Tot volgende week bij Brani.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.